Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Gemeente, genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar gemeente op Psalm 139, de versen 1 en 14, over de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, die ons leven doorgrondt en kent. En we bidden samen dat wij op de weg naar het leven, naar Hem toe, worden geleid. Psalm 139, het eerste en het laatste couplet. Wij stellen ons gemeente deze ochtend eerst onder de tucht en onder de belofte van de heilige en heilzame geboden van onze God. Laten we elkaar samen zingen uit Psalm 119, daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17. Op het moment dat het volk van Israël gereed staat om het beloofde land, het land Israël, binnen te gaan, en Mozes niet mee kan en mag het land in, houdt hij een toespraak, noem het een preek, waarin hij nog één keer de betekenis van de geboden van God samenvat en hij het volk oproept om toch vooral in het spoor van die geboden te leven. Aangezien wij als christelijke gemeente in het volk van Israël zijn ingelijfd, zijn deze woorden ook van ons voor toepassing en hebben ook op ons leven betrekking. Wij luisteren met aandacht en eerbied naar wat Mozes ons deze ochtend namens de Heere God te zeggen heeft. Want ik gebied jullie heden de Heere jullie God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om dat in bezit te nemen. Maar als jullie hart zich afkeert en jullie niet luisteren en je laat verleiden om je voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik jullie heden dat de Heer jullie zeker zal doen omkomen. Je zult de dagen niet verlengen in het land waarvoor je de Daan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen jullie. Het leven en de dood heb ik jullie voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, jullie en je nageslacht, opdat jullie leven, jullie en je nageslacht, door de Heere jullie God lief te hebben en aan zijn stem gehoorzaam te zijn. En aan hem vast te houden. Want hij is jullie leven en de verlenging van jullie dagen. Om te blijven in het land dat de Heere aan jullie vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, hun te zullen geven. Amen. Zullen wij stil worden voor God en tot hem naderen in ons gebed. Laat ons bidden. Heilige en nabije Vader, God van Israël, Vader van Jezus Christus. Wij keren ons deze ochtend tot u om u te danken dat we met zoveel mensen deze ochtend weer bij elkaar kunnen zijn als christelijke gemeente. We danken u dat wij weer ingetogen mogen zingen. Daar hebben we naar uitgezien, Heer God, om zo u de lof en de eer te brengen om de lofzang gaande te houden in deze wereld. U bent goed voor ons. Dank u wel daarvoor. En als wij zo bij u komen en tot uw troon naderen en ons buigen voor u, knielen, om u zo de lof en de eer te brengen die u toekomt, die u waard bent te ontvangen. Heere, wil dat dan ook aannemen van ons. Maar als we ons zo voor u buigen vanochtend, doen we dat ook omdat we ons schamen. Schamen omdat wij de woorden, de geboden van u gehoord hebben die Mozes heeft geformuleerd, ons leven daarnaast leggend. O God, dan zakken we door de grond. Want wij zijn mensen die alle kanten uitvliegen. En onbaatzuchtige, belangeloze liefde, zoals u die van ons vraagt ten opzichte van u, van de naaste, van onszelf en van de schepping. Heer onze God, daar ontbreekt het ons aan. Als u ons leven tegen het licht van uw geboden houdt, dan slaan we onze ogen neer vanmorgen. En we danken u voor uw Zoon Jezus Christus aan uw rechterhand, die voor ons pleit, die voor ons intreedt. En als het deze ochtend juist over deze dingen gaat, over de stem en de tegenstem in uw hart, Heer, dan vragen we u, geef ons eerbied, respect en aandacht, maar ook teerheid en openheid. Als wij zo over de diepe dingen van u mogen nadenken en u het ons geeft en vergunt, dat we in uw hart mogen kijken. Heere God, wie zijn wij dat u ons dat geeft en wil ons schenken dat we vanmorgen stil luisterend naar wat leeft in uw hart, ons leven ook opnieuw of voor het eerst werkelijk op u mogen richten en voor uw aangezicht mogen leven. Hoor ons gebed, Vader, als we zo bidden voor de jonge mensen die in ons midden zijn. Kinderen en opgroeiende pubers, adolescenten, die misschien hier vanochtend zitten omdat ze geen herrie thuis wilden maken, maar wie hart zo soms ver bij u vandaan kan zijn. Heren, raak hen aan en wilt u hen alstublieft zelf tot u trekken. We bidden u voor de jonge gezinnen in ons midden, waar het soms zo hectisch en druk kan zijn. We bidden u voor vaders en moeders die in de hectiek van het leven worden meegesleurd en nauwelijks aandacht overhouden om stil te zijn voor u. Wees met hen vanmorgen en zegen ze. Open hun hart en geef dat ze getroost en bemoedigd worden te midden van de hectiek van het leven. We bidden u voor de ouderen in ons midden. Soms kun je oud zijn, geslagen door het leven. Een laag van bitterheid en van wantrouwen. Heere God, wilt u dat kleine waakvlammetje wat er dan soms is, van liefde voor u, opnieuw aanwakkeren, zodat oude harten in vuur en vlam komen te staan voor u en voor het evangelie. Wil zo deze ochtend, zoals we hier zitten en staan, ons nabij zijn. Onder de kansel, achter het orgel, op de preekstoel. Laat uw Heilige Geest ons in beslag nemen en zegen ons zo. In de naam van de Heer Jezus. Spreek dan uw Heer, want uw gemeente is bereid en gereed om naar uw zachte, stille stem te horen. Uit genade. Amen. Wij lezen, gemeente, deze ochtend allereerst een korte gelijkenis uit het evangelie van Lucas, daarvan de versen 6 tot en met 9. Een korte gelijkenis uit Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. En deze gelijkenis is tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking van deze ochtend. Waar wij het volgende lezen. En hij, de Heer Jezus, sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam daar. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken. Maar vond hij niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom. En vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En de wijngaardenier antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhaken. Tot zover onze eerste lezing. We leggen daarnaast, gemeente, deze ochtend een aantal woorden uit de Romeinenbrief, Romeinen 8, het slot daarvan. Het zegenlied, zoals dat ook soms genoemd wordt, waarin de apostel Paulus tot grote hoogte en grote diepte afdaalt en opstijgt. Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, ja, wie zal dan tegen ons zijn? En hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of zwaard, of gevaar? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de ganse dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Onze Heere. Tot zover de lezing uit de Bijbel voor deze ochtend. Het tekstgedeelte is dus de gelijkenis over de onvruchtbare vijgenboom. En let u dan vooral op dat laatste zinnetje. Maar als die over een jaar nog geen vrucht draagt, dan moet u hem alsnog omhakken. Tot zover. Wij zingen met elkaar, gemeente, deze ochtend over een boom. Wij mensen worden in de Bijbel vaak met bomen vergeleken. Ook hier met die vijgenboom. Vandaar dat wij Psalm 1 zingen vanuit weerklank. Omdat deze berijming mijns inziens dichter bij de grondtekst blijft dan de berijming van 1773. Wij zingen uit de berijming, uit weerklank, Psalm 1. In antwoord op de prediking gemeente zingen wij met elkaar Psalm 145, het derde en het zevende vers. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Psalm 145, daarvan het derde en ook het zevende couplet. Gemeente van Christus, toen ik in de eindexamenklas van de middelbare school zat en ik nog niet wist wat ik moest gaan doen als ik geslaagd zou zijn, adviseerde de directeur van de school aan mijn ouders dat ik getest zou worden met het oog op mijn beroepskeuze. Van die test herinner ik me eigenlijk nog maar één ding. Dat op een bepaald moment aan mij gevraagd werd: het teken is een boom. Later heb ik begrepen dat psychologen uit zo'n tekening die je dan maakt een aantal dingen kunnen afleiden wat betreft je karakter en je talenten en je mogelijkheden. Ze kijken bijvoorbeeld naar het feit of jij ook wortels aan die boom tekent. Dat zegt namelijk iets over de manier waarop jij in het leven staat. En teken je alleen maar takken aan die bomen, aan die boom? Of zitten er ook bladeren aan? En hoe teken jij die bladeren dan? Heel fijnmazig? Of meer grof? Met andere woorden, ben je een mens die aandacht heeft voor details? Of ben je meer iemand die op de grote lijnen let? Kortom, laat me zien hoe je een boom tekent en er valt op een bepaalde manier licht op je persoonlijkheid, op je karakterstructuur, op je gaven en je kwaliteiten. Nou worden in de Bijbel mensen ook regelmatig met bomen vergeleken. Denk maar aan de psalm die wij gezongen hebben, psalm 1. Iemand die in het spoor van Gods geboden leeft, lijkt sprekend op een boom die aan waterstromen is geplant en die vruchten opbrengt. In Psalm 92 worden ouderen die met God mogen leven vergeleken met vruchtdragende bomen. En in de gelijkenis die deze ochtend voor ons ligt, vergelijkt de Heer Jezus de mond der waarheid, u, jou en mij, met een vijgenboom. Nou, over zo'n vijgenboom, waar de heiland het hier over heeft in deze gelijkenis, wil ik eerst drie dingen over opmerken. Ten eerste, u kent Zacchaeus, hè? De oppertollenaar van Jericho. En wat deed hij? Die klom in een wilde vijgenboom en daar verschool hij zich tussen de bladeren. Met andere woorden, een vijgenboom bezit een uitgebreid takkenstelsel en beschikt over grote afhangende bladeren waar een mens zich tussen kan verschuilen. Ten tweede, als een boom bij voldoende water en met enige bevruchting kan een vijgenboom op schrale grond al goed gedijen. Een vijgenboom heeft niet zoveel nodig om tot vruchtzetting te komen. En ten derde, volgens de wet van Mozes mocht een eigenaar pas in het vierde jaar vrucht verwachten van zijn vijgenboom. De heiland vertelt nog een aantal specifieke dingen meer over de vijgenboom waar het vanmorgen over gaat. Nog een keer, drie bijzonderheden over deze boom. Ten eerste dit, de boom is geplant, zegt de Heer Jezus, in een wijngaard. Blijkbaar omdat vijgen iets opleveren in het kader van wijnbereiding. Stond midden in zo'n wijngaard als eentje, als enige, een uitzonderingspositie, die vijgenboom. Ten tweede, de eigenaar mocht zeker op vruchten rekenen. De vijgenboom staat namelijk op zeer gunstige plek. De grond wordt goed bemest en de tuinman houdt het goed bij en bewerkt het goed. Nou, die vijgenboom kan aan die vruchtbare grond veel voedingssappen ontlenen. Kortom, de verwachting is gerechtvaardigd dat hij op het vierde jaar vruchten zal voortbrengen. Dan ten derde, de eigenaar komt nu voor het derde jaar, staat hier, om vrucht te zoeken. De boom heeft dus eerst 3 jaar lang mogen groeien. In het vierde jaar was er, ondanks de gunstige omstandigheden, geen enkele groei te bedenken. Geen enkele vrucht. In het vijfde jaar helaas ook niet. En in het zesde jaar al even min. Nou, in het zevende jaar kijkt de eigenaar van de wijngaard naar die boom met dat grote takkenstelsel en die weelderige bladerengroei, waardoor de boom heel veel ruimte inneemt in de wijngaard en schaduw bezorgt voor de wijnstokken, met als gevolg dat een grote lap vruchtbare grond nauwelijks jarenlang rendement oplevert. En de eigenaar is klaar met de boom en trekt de conclusie: hij moet eruit. En hij geeft de tuinman dan ook de opdracht: hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? Weg met die boom. Nou, het opvallende dat die wijngaardenier, dat wil zeggen de tuinman die dagelijks aan het werk is in de wijngaard, niet direct bereid is om te doen wat de Heer van hem vraagt. Hij is er nog niet aan toe om de boom om te hakken. Daarom vraagt hij uitstel. Heer, laat hem nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven heb en hem bemest heb. Met andere woorden, de tuinman houdt een pleidooi voor de boom. He? Of voor extra zorg, voor een nieuwe kans en voor meer geduld van de kant van de Heer. Het is begrijpelijk, he, dat die eigenaar, die wil rendement zien van zijn grond, dat die tot deze conclusie komt: hak hem om. Dat is helder, denk ik, voor ons allemaal. Maar ik dacht, wat beweegt die tuinman nou, hè? Om dit pleidooi te houden. Nou, gemeente, ik denk dat dat samenhangt met de manier waarop die tuinman tegen die boom aankijkt. De eigenaar concludeert: weg ermee, want hij levert niks op. De tuinman vraagt door: meneer, waarom levert die vijgenboom niks op? Zijn de omstandigheden wel zo gunstig, zo ideaal, als u veronderstelt? Het is immers een vijgenboom midden in een wijngaard, midden te wijnstokken. Voelt die boom zich wel happy in deze omstandigheden? Met andere woorden, gemeente, de tuinman vraagt door omdat hij het eigene en het unieke van deze vijgenboom op het spoor heeft, op het oog heeft. Hij let meer op de omstandigheden, hè, waaronder de boom moet groeien. De eigenaar zegt: ja, automatisch moet die vruchtzetting zijn. Maar ja, zegt de tuinman, kunnen er ook dingen zijn die hem in de weg staan. Vandaar de optiek van de tuinman, hè, tot zijn aanbod om extra zorg aan de boom te besteden en hem 1 jaar uitstel te geven. Als je goed kijkt naar die tuinman, dan denk je van: het is net een advocaat, hè? Die bemiddelt tussen de eigenaar en zijn vijgenboom. Nu hebben wij gezien dat wij, zoals we vanmorgen hier zitten, wij mensen, wij in de Bijbel regelmatig vergeleken worden met bomen. Vandaar dat ik u wil uitnodigen, gemeente, vanmorgen. Begint u nu op dit moment uzelf is te identificeren met die vijgenboom. Ik ben die vijgenboom. Ja? Lukt dat? Wat mag uw schepper van u als zijn schepsel, als een vijgenboom, wat mag hij van u verwachten? De Heer Jezus, de mond der waarheid, zegt dat God de verwachting van zijn beelddragers mag hebben, dat zij hem zullen liefhebben boven alles, en dat ze de naast en zichzelf op dezelfde manier zullen liefhebben. En als de Heere God nou vanmorgen uw en jouw mijn leven doorgrondt, ja, wat blijkt dan? Wordt ons leven gekenmerkt door belangeloze en onvoorwaardelijke liefde ten opzichte van God? En hebben we onze naaste en onszelf op dezelfde manier lief? Hoe ligt dat bij u? Heb ik mijn naaste echt lief? Zoals ik mezelf lief heb? Heb ik mezelf ook lief? Ben ik bevriend met mezelf? Of wonen er donkere gevoelens van minderwaardigheid en afwijzing op de bodem van mijn hart? Nou, gemeente, ik denk, hè, wanneer wij vanmorgen eerlijk gemaakt zijn door de Heilige Geest, dat we allemaal door onze hoeven heen zakken. Door de grond zakken. Wie voldoet hieraan? Vandaar, gemeente, dat wij dat als eerste moeten vaststellen. Dat onze levenshouding ten diepste niet beantwoordt aan wat onze Schepper van ons mag verwachten. En dat wij vanmorgen eerlijk moeten bekennen dat wij net als die vijgenboom omgehakt moeten worden. Dat is toch de waarheid over ons leven. Maar als wij dat beleden hebben, dan is daar opeens de stem van de tuinman, de tegenstem. Een stem die de Heer erop wijst dat ik erfelijk belast ben. In mijn genen ben ik verwant aan Adam en aan Eva. En daarom kan ik vanuit mijn wezen onmogelijk God onbaatzuchtig en belangeloos en onvoorwaardelijk liefhebben. Een stem die bewust aandacht heeft voor de schaduwkanten aan mijn persoonlijkheid. Die ik, zonder daarvoor te gekozen te hebben, mee heb gekregen vanuit mijn voorgeslacht. Bijvoorbeeld een verslavingsgen. Of die driftige trek. Of die neiging tot egoïsme van mijn vader of moeder. Heb ik zomaar meegekregen. En die stem zegt, houdt u er ook rekening mee? Een stem die de vinger legt bij de innerlijke beschadigingen die ik heb opgelopen in mijn jeugd. Doordat ik verwaarloosd ben. Of doordat ik eindeloos gepest ben op het schoolplein. En nooit mee mag doen. En die nu als barrières fungeren voor het in praktijk brengen van die belangeloze liefde. Een stem die er om vraagt om rekening te houden met mijn innerlijke zwakheden en mijn onvolkomenheden die mij aankleven vanwege mijn zondaar zijn. Een stem die aandacht vraagt voor de angsten en het wantrouwen en de bitterheid die ik heb ontwikkeld en opgebouwd in het leven. En die nu als frustratie dienen om werkelijk in liefde te leven en liefde op te brengen. Kortom, er klinkt opeens een stem die begrip vraagt voor de gecompliceerdheid van mijn persoonlijkheid. En voor de gebrokenheid van mijn wezen. Die aandacht vraagt voor het feit dat op in mijn hart schuldig zijn en slachtoffer zijn. Onontwarbaar in elkaar vervlochten zijn. Een ontroerende tegenstem die zegt, Heere God, als eigenaar, als schepper, hebt u er recht op dat deze mens als uw beelddrager zal functioneren. En ik ontken de onvruchtbaarheid van deze mens op dat punt ook helemaal niet. Maar houdt u er rekening mee? Dat er nog zoveel tegenkrachten zijn in zijn hart. Let u erop hoe gecompliceerd zijn wezen eigenlijk is. En dat de zonde hem aankleeft. Verdisconteert u toch alstublieft in uw oordeel. De zwakheid waarmee deze mens te strijden is. Heere God, heb geduld met deze mens. En geef hem alsnog een jaar ruimte. Geef hem alsnog een kans. Schot uw oordeel op Geef hem alsnog de tijd. Heb geduld met hem. Om alsnog tot liefdevolle vruchtbaarheid te komen. Met andere woorden, gemeente. Wanneer de Heere God vanmorgen ons leven doorgrondt, hè, zoals Psalm 139 dat zegt, dan klinken er twee stemmen vanmorgen. De ene stem is van mijn schepper-eigenaar, die mij ter verantwoording roept en mij verantwoordelijk stelt voor mijn onvruchtbaarheid. En daarnaast is er die tegenstem van de advocaat. Die aandacht vraagt voor mijn zwakheid. En voor de gecompliceerdheid van mijn wezen. En voor de frustrerende omstandigheden binnen mijn bestaan. De stem van de eigenaar. Ja, dat is de stem van God. Dat is de stem van mijn schepper, dat is duidelijk. Maar wie is nou die tegenstem? Dat is ook duidelijk, zegt iemand onder u. Dat is de stem van de Heer Jezus. Hij neemt het immers voor ons op. Hij treedt voor ons in als advocaat bij zijn vader. Lees maar, u hebt het zelf gelezen, Romeinen 8. Het is meer, hij is opgewekt. En hij is opgenomen. Zit aan de rechterhand van God. Waar hij voor ons pleit. Als advocaat. Met andere woorden. Wanneer ik ter verantwoording geroepen word vanmorgen, gemeente, over mijn geleefde leven, dan voeren dus de vader en de zoon, die voeren samen een gesprek. Jawel, als je het zo zegt, dreigt er echter één gevaar. Namelijk in deze voorstelling die u nu maakt, is God de Vader de gestrenge. De eisende, de oordelende. En de Heer Jezus, ja, dat is de milde, de barmhartige, de genadige. Het gevaar van deze voorstelling van zaken, dat hier vader en zoon met elkaar in gesprek zijn, is dus dat je ze tegenover elkaar zet. De toornende tegenover de liefdevolle. En zo worden ze ten diepste uit elkaar getrokken. En tegenover elkaar gezet. En tegenover elkaar uitgespeeld. Ja, en dat kan en dat mag nooit, gemeente. Want als je het zo voorstelt, deze voorstelling van zaken, druist in tegen het Bijbels getuigenis. En dat op gespannen voet met het belijden van de kerk. Dat God de drie-ene is. Daarom kan en mag je nooit zeggen, hier staan vader en zoon tegenover elkaar als stem en tegenstem. Ik gebruik het woord niet vaak, maar vanmorgen wel. Dat is een ketterij, als je dat beweert en volhoudt. Ja, maar zegt iemand, hoe zit het dan wel? Hoe moet je die stem en die tegenstem dan wel interpreteren? Nou, gemeente, ik denk dat je het zo mag zien, hè. Dat wanneer de Heere God ons leven doorgrondt vanmorgen. En dat ook doet op het moment dat wij overlijden. En thuiskomen bij hem. En wij geoordeeld worden. Dan heeft er in het hart van God een gesprek plaats. In het wezen van de drie-ene God klinken dan twee stemmen. De ene stem benadrukt mijn verantwoordelijkheid en die zegt weg ermee. En die andere stem die pleit voor ruimte en voor geduld en voor alsnog aanvaarding. En die twee stemmen voeren samen een hartstochtelijk gesprek over u, over jou en over mijn persoonlijke leven. En vraagt iemand hem, en wat is de uitkomst van dat gesprek? Welke stem wint het? Die van de eigenaar of die van de wijngaardenier? Zullen we nog eens terug naar de gelijkenis? Wat gebeurt er met de vijgenboom? Wordt die alsnog omgehakt? Of krijgt die een jaar uitstel? Hoe ligt dat? Dat wordt niet duidelijk, hè? Want de gelijkenis heeft een open einde. Zoals zoveel gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt. Denk maar aan die van de verloren zoon. Die vader zegt tegen die oudste zoon: jongen, kom toch binnen. Ga toch mee naar het feest. Komt die binnen? Die oudste zoon. Dat blijft open. Zo ook hier. Een gelijkenis met een open einde. Er is alleen sprake van het gesprek tussen eigenaar en tuinman. En daarmee houdt het op. Of de vijgenboom echt uitstel krijgt, dat ligt nog helemaal open. Valt er dan werkelijk niks te zeggen over welke stem in deze gelijkenis de overhand krijgt? Als ik goed naar die tuinman luister, hè, dan zegt hij eigenlijk twee dingen. Ten eerste zegt hij: meneer, hou in uw oordeel over die boom alsjeblieft, alsjeblieft rekening met de gecompliceerde omstandigheden waaronder de boom moet leven. Zou u op grond daarvan nog een jaartje geduld met hem willen hebben? En het tweede wat hij zegt is dit: als de vijgenboom, hè, na alle extra zorg over een jaar die ik aan hem besteden zal, als nog vrucht zal voortbrengen, meneer, laat hem dan staan. Maar wanneer die ook dan over een jaar geen vrucht zal dragen, ja, dan moet u hem zelf maar ommaken. Hoort u dat echt, gemeente? Hoor je het echt? Die tuinman zegt dat hij in geen geval die boom zal omhakken en uitrooien. Als dat eventueel moet gebeuren, dan moet de Heer zelf maar zijn mouwen opstropen en de bijl pakken en hem omhakken. Hij doet dat niet. Hij neemt die verantwoordelijkheid niet. Ik weet niet hoe u ervan vindt, gemeente, maar toen ik dat las, hè, eigenlijk voor het eerst van mijn leven zo, ik had het nooit zo gezien, dan val je stil, hè. En dat ontroert je tot in je botten. Zoveel liefde, zoveel begrip, zoveel zorg, zoveel aandacht. En ik dacht bij mezelf, stel nou dat ik die eigenaar was, hè. Ik denk dat ik me na deze interventie van die tuinman nog wel drie keer zou bedenken voordat ik eigenhandig die boom zou omhakken. U toch ook, denk ik, hè? Na zo'n pleidooi, zou u dat dan durven? Nou, zou het nu ook niet zo zijn in het hart van de Heere God dat de stem wel diep onder de indruk moet zijn geweest van die tegenstem, die tegen hem zegt: ik rooi hem niet uit. Dat zult u zelf moeten doen. En daarom, gemeente, kan ik het open einde van de gelijkenis niet anders uitleggen dan dat de boom werkelijk een jaar ruimte heeft gekregen. Zover ik kan inschatten, is de uitkomst van het tweegesprek tussen eigenaar en tuinman geweest dat de vijgenboom daadwerkelijk uitstel heeft gekregen. En zo is het ook in het hart van God. De uitkomst van het gesprek is dat de genade het wint van het oordeel. De Bijbel zegt het op veel plaatsen. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid. Zo is de levende God. Zo mogen wij hem kennen. En op grond van dat gesprek tussen die twee is er ruimte voor u, voor jou, voor mij. Niet als een vanzelfsprekendheid, maar als een genadig wonder. En mag ik u vragen om het ook zo te zien en zo te beleven als een genadig wonder dat je er alsnog bent. En dat je alsnog ruimte krijgt om te leven. Wij mogen ons met onschuldige, gecompliceerde wezen gedragen weten door de uitkomst van dit hartstochtelijk gesprek, waarin de genade overwint. Er is een open einde aan de gelijkenis. Met name daardoor, doordat de tuinman aangeeft dat hij de vijgenboom niet uit zal roeien. Maar wat zal die eigenaar doen over een jaar, als blijkt dat die boom nog steeds onvruchtbaar is? Zal hij dan zijn mouwen niet opstropen en zal hij dan de bijl niet pakken? Dat is niet uitgesloten. Zo is het ook met ons, hè? Ons wordt verkondigd vanmorgen dat God genadig, barmhartig en geduldig is, zeker. Maar zijn geduld is geen weke emotie. En daar moet je geen spelletje mee spelen. Want tenslotte, zegt de Bijbel, is er een grens aan het geduld van God. In het boek van de Openbaring wordt gesproken over de toorn van een lam. En daar ligt ook onze verantwoordelijkheid als mens vanmorgen. De vraag is, hoe ga ik om met dat geduld, met die langmoedigheid, met die genade van God? Brengt het mij werkelijk tot inkeer vanmorgen? En brengt het mij tot bekering? En tot een leven gekenmerkt door liefdevolle aandacht voor deze God? Of sudder ik maar een beetje voort, gemakzuchtig denkend, oh, hij is toch geduldig en barmhartig. Komt wel goed. Nou, gemeente, zo zullen wij toch niet omgaan, hè? Met zijn genade, met de uitkomst van dit ontroerende, hartstochtelijke gesprek. Het gesprek van deze ochtend in het hart van God zal ons toch wel brengen tot genadige omgang en liefdevolle omgang met deze God, met de naaste, met onszelf en met de schepping. Dat zal toch wel het resultaat zijn. Amen. We zullen elkaar gemeente samen danken en bidden. En we mogen ook voorbeden doen. Wij bidden voor de heer Peder Haan uit de sportlaan 10A in Heerjansdam, die in het Albert Zwijtert ziekenhuis in Dordrecht verblijft. We bidden met elkaar samen voor Petra Voets, derde Barendrechtse weg 441, die nog in het ziekenhuis in Rotterdam verblijft. We zijn de heren dankbaar dat het zo met haar mag gaan, dat zijn hand ten goede over hen en over hun gezin is uitgestrekt naar wat er vorige week is gebeurd, toen Petra een hartstilstand krijgt. Het is eigenlijk ongelooflijk dat het allemaal zo mag gaan en dat er geen beschadigingen zijn, zover wij op dit moment weten. Samen met Wijnand, Annelotte en Laura danken en eren wij onze goede God. We bidden ook voor mevrouw Rina van Hengel Roemer van de Roedompstraat, Roedomplaan 15, die geopereerd moet worden. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, wij zijn ontroerd over wie u bent en hoe u met ons omgaat. We zijn stil voor uw aangezicht en weten eigenlijk niet wat wij tegen u kunnen en mogen zeggen, dan alleen maar stamelen. Dank u wel om wie u bent. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Maar Heere God, wij bidden u ook dat wij daar geen spelletje mee spelen. En denken dat er geen grens aan uw geduld is. Wij bidden u samen om het vernieuwende werk van uw Heilige Geest in ons leven. Dat in ons leven iets van die belangeloze, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde die u hebt ten opzichte van ons, dat ook wij daar iets van mogen uitstralen en in praktijk brengen in onze omgeving. Dat wij, om zo te zeggen, doorschijnend zijn tot op u. Dat wij iets van u mogen laten zien op de plek waar u ons stelt. Juist ook als het gaat om het opbrengen van liefde. Die kan bestaan bijvoorbeeld in vergevingsgezindheid. Of in trouw. Midden van moeilijke omstandigheden. Of van geduld. Of van zelfbeheersing. De Heilige Geest, die de liefde in onze harten uitstort, stort dat niet uit als een lekker gevoel in je buik. Maar liefde is heel concreet trouw zijn. In lastige omstandigheden binnen je huwelijk bijvoorbeeld. Of in je gezin. Dat je je beheerst daar waar je op vliegen bent van aard. En dat je tegen je kinderen niet zegt, wen er maar aan, zo ben ik. Maar dat je in een weg van bekering en van vernieuwing excuses kunt aanbieden aan je kinderen als je grenzen bent overgegaan. En om vergeving kunt vragen. Heer onze God, leer ons onze Bijbel spellen. En leer ons uw geboden tot op zijn bot en tot op zijn betekenis onder ogen zien. En dat liefdevol in praktijk brengen. Ten opzichte van u, van onze naasten, maar ook ten opzichte van jezelf. Dat je jezelf niet weggooit naar alle dingen die er in het leven gebeurd zijn. Dat je juist bevriend bent van jezelf, met jezelf. Niet omdat jij het er zo goed van afgebracht hebt. Maar omdat u zo goed voor ons bent. En dat u ons niet weggooit. Wij bidden u ook, wees Help ons om ook goed te zijn voor uw schepping, voor het milieu, voor de natuur. Hoor ons, God, als wij zo tot u roepen en als wij bidden om de uitstorting van de Heilige Geest in onze harten en de inwoning van uw geest en om de vrucht van de geest in ons bestaan. Zo mogen wij ook samen bidden vanmorgen voor meneer De Haan en voor mevrouw Van Hengel, maar mogen wij u ook in het bijzonder bidden voor Petra. Wij danken u, Heere God, dat dat heftige wat in hun gezin is gebeurd, dat u hen zo nabij bent. Wij eren uw heilige naam en wij bidden dat Petra en Wijnand, Annelotte en Laura, door alles wat er gebeurd is, heel dicht bij u mogen zijn en bij uw hart mogen leven en dat de dankbaarheid hen in beslag mag nemen. En zij van daaruit mogen leven voor uw aangezicht. Hoor ons gebed, Vader, als we ook samen bidden voor de gemeente. Nu haar predikant is overleden en de gemeente vakant is. Help haar in het verwerken van het verdriet over het ontvallen van haar predikant. En geef dat ook de broeders van de kerkenraad op het spoor worden gebracht van die man die u bedoeld hebt om hier de plek te zijn en tijd in te nemen. Sterk de broeders in de weg die zij hebben te gaan. Hoor ons gebed als wij ook bidden voor al het werk wat in de gemeente mag gebeuren. Als wij u danken, Heere God, dat we vanmorgen zo weer met zoveel bij elkaar konden en mochten zijn en mochten zingen. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Dat we dat vanmorgen weer konden zingen met elkaar. Tot eer van uw heilige naam. Wij bidden u voor alle mensen die het zwaar en moeilijk hebben in het leven. Mensen die op onrecht stuiten. Als we denken aan die vluchtelingen en aan die pushbacks. Waarmee ze worden teruggestoten van de grenzen van Europa vandaan. Meedogenloos. O God, wij bidden u voor de oorlogsgebieden in Jemen en in Syrië en op al die plekken op deze aarde. En van daaruit bidden wij, Heere, uw naam worden geheiligd en laat uw koninkrijk alstublieft doorbreken op deze aarde. Hoor dan ons gebed en neem onze dank aan voor wie u bent. Voor wat u gedaan hebt, voor wat u doet en voor wat u doen zult. In Christus Jezus, ons ten goede, uit genade. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 86 en wij zingen daarvan eerst het 8e vers en daarna het 6e. 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindloos goed. En van daaruit zingen we het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, eerst het 8e vers en dan het 6e couplet. Gemeente, gaat u in vrede naar uw huis en naar uw opdracht en draag met u mee de zegen van onze God. En wees van daaruit ook zelf tot een zegen voor een ieder die hij op u, op jou of op mijn levenspad zal brengen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.